Een hele goede morgen allemaal. Ik wil met jullie vanmorgen nadenken over een gedeelte uit het Oude Testament, over het Oude Verbond. En ik wil dat eigenlijk vergelijken met wat Paulus noemt de bediening van de geest. En dat is ook de tijd waar wij in leven, onder de bediening van de geest. De vorige keer dat ik gepreekt heb, ging dat over de heerlijkheid van God. En Mozes vroeg toen: toon mij uw heerlijkheid. En God ging aan Mozes voorbij. God liet zichzelf aan Mozes zien. En ook over de zonde van het gouden kalf. De voorbeden van Mozes. En hoe God het volk vergeeft en weer verder gaat. Het verbond vernieuwt. En nu wil ik met jullie gaan kijken naar het gedeelte wat daarop volgt. In Exodus 34. Exodus 34 vanaf vers 29 tot en met het einde. Vanaf vers 29. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand toen hij van de berg afdaalde. Dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde. Omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan. En zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichterbij te komen. Mozes riep hen echter bij zich. En Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug. En Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Nou, we komen hier in een gedeelte van een tijdje na de wetgeving. En in het Nieuwe Testament wordt deze tijd de tijd onder het Oude Verbond genoemd. En ik wilde daar iets over zeggen, het Oude Verbond, want soms wordt er wel eens dingen door elkaar gehaald. Het Oude Verbond is niet hetzelfde als het verbond wat God met Abraham sloot. Als God in Genesis 12 Abraham aanspreekt dat hij uit zijn land moet gaan naar een ander land, dan geeft God hem belofte mee en sluit hij een verbond met hem, dat hij hem tot een groot volk zal maken en dat hij ook via zijn nakomelingen de hele wereld zal zegenen. En dat is het verbond wat God met Abraham sluit en dat is dus niet het oude verbond zoals we dat noemen en waar het hier over gaat. Het oude verbond, zoals dat ook in Hebreeën zo genoemd wordt, dat wordt ook wel het Mozaïsche verbond genoemd. En dat is het verbond wat God sluit met Israël bij de Sinaï. En als we de voorwaarden van dat verbond waren gehoorzaamheid. God had het volk uit Egypte gehaald. God had bijzondere gunsten eigenlijk aan het volk gegeven. En God vroeg ook gehoorzaamheid. En de wetten die hij gegeven had, die moesten ze houden. En het belangrijkste was eigenlijk dat ze geen andere goden moesten gaan dienen. En als ze dat zouden doen, zou God hen in Kanaan brengen. Zou God de volken die in Kanaan woonden voor hen verdrijven. En zouden ze ook een persoonlijk eigendom van de Heere zijn. En als je meer over de sluiting van dit verbond wil lezen, dan moet je eigenlijk Exodus 19 eens lezen en ook 20 en 24. Daarin staat precies over de sluiting van dit verbond. Maar als we op dit moment aankomen waar Mozes van de berg Sinaï afdaalt, Dan is het volk eigenlijk onderaan de berg, die wacht eigenlijk op Mozes. De vorige keer dat Mozes de berg op ging, toen hadden ze niet kunnen wachten. En hadden ze op een gegeven moment aan Aaron gevraagd om een kalf te maken. En hadden ze ook de zonde Daar hadden ze voor gebogen en hadden ze aanbeden. En nu hadden ze gehoord dat God eigenlijk niet meer met hen verder wilde gaan vanwege die zonde. En Mozes had voorbeden voor hen gedaan en ze waren nu eigenlijk in spanning van met welke boodschap komt Mozes van de berg af. En dat is het moment waar we hier eigenlijk zijn aangekomen. En ze hadden eigenlijk de vraag, zou God weer met hen meegaan? En in dit gedeelte komen een aantal kenmerken van het oude verbond naar voren. Vijf zijn dat er die ik gevonden heb en die wil ik ook met jullie eigenlijk langslopen. Dat is in eerste instantie de berg Sinaï, waar het verbond gesloten is. De middelaar van het verbond, Mozes. De genade van het verbond. De genade komt ook in dit gedeelte naar voren. De twee nieuwe stenen tafelen, of platen zou je kunnen zeggen, die Mozes in zijn hand heeft. En de glans die op Mozes gezicht ligt, hè, dat staat eigenlijk centraal in dit gedeelte. Nou, als eerste iets over de berg Sinaï. Zoals ik al zei, God, toen Israël bij de berg Sinaï aankwam, toen heeft God daar het verbond met het volk gesloten. En de berg Sinaï is ook dezelfde berg als waar Mozes, toen hij nog herder was, voordat hij geroepen was, bij de brandende braambos komt en God ontmoet. En waar God tegen hem zegt, ik zal zijn die ik zijn zal, waar God zijn naam bekend maakt. En dat is al lang daarvoor, maar dat is wel dezelfde berg. En als het volk aankomt bij deze berg, dan moeten ze zich eerst heiligen. Ze moeten zich wassen, hun kleren moeten ze wassen. En ze moeten zich voorbereiden op een ontmoeting met God. En dat is net voor de sluiting van het verbond. En God geeft dan ook het bevel dat de berg Sinaï afgeschermd moet worden met palen. Niemand mag de berg op. Als Mozes de berg zal opgaan, dan mag niemand erbij zijn. En er was duidelijk een scheiding. God was op de berg, boven, verheven eigenlijk, ver van het volk. En een afstand tussen God en het volk. En ik denk dat dat ook wel iets kenmerkends is voor het oude verbond. Dat er toch een afstand is tussen God en het volk. En gelukkig had God Mozes geroepen. Dat is eigenlijk het tweede kenmerk van het verbond wat ik wilde noemen. God had Mozes geroepen als middelaar van het verbond. En bij een verbond zijn vaak twee partijen. Een verbond is eigenlijk een soort afspraak tussen twee partijen. En een middelaar is iemand die tussen deze partijen bemiddelt. En Mozes mag dus wel bij God komen. Mozes mag de berg opkomen en met God spreken. En hij mag de boodschap van God weer overbrengen naar het volk. En hoewel Mozes een middelaar is, is hij toch een mens, een menselijke middelaar. En God had hem uitgekozen voor deze taak. En ik denk dat Mozes in deze plek eigenlijk ook heel duidelijk een voorbeeld, een type is van de Heer Jezus. En we lezen in Hebreeën 3, vers 1 en 2. Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Dus zoals de Heer Jezus trouw is in zijn werk. En zo was ook Mozes trouw in heel zijn huis. Er wordt duidelijk een vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus en Mozes. En de Heer Jezus was gekomen van de Vader uit de hemel. Ook van een hoge plek. Een plek waar niemand bij kon komen. En hij kwam om de wil van God aan ons bekend te maken. Maar hij kwam ook om te lijden en sterven voor de zonde van het volk. Hij kwam om de schuld van het volk weg te dragen. En net als Mozes deed ook de Heer Jezus voorbeden. Hij sprak aan het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dus hij kwam, net als Mozes, ook op voor het volk. En God zelf had Christus aangewezen als middelaar van het nieuwe verbond. Net als Mozes was geroepen als middelaar van het oude verbond. Alleen Christus was niet alleen mens, maar hij was ook God. En hij was zo, als je zou kunnen zeggen, de perfecte Hij is, zoals je kunt zeggen, de perfecte middelaar. En Paulus noemt hem ook zo. Er is in 1 Timotheus, er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus. En dan het derde wat ik wilde noemen als kenmerk van het oude verbond. Dat is genade. En vaak wordt er wel over het oude verbond gesproken alsof er geen genade of bijna geen genade mogelijk zou zijn. Het zou bestaan uit regels, wetten en afspraken, offers. Maar het is juist in dit hoofdstuk, hoofdstuk 34, waar God zichzelf bekend maakt als barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. En die openbaring van God waarin hij laat zien wie hij is, die vinden we juist in het midden van de wetgeving van het oude verbond. En het is ook zo dat Mozes op basis van deze bekendmaking van God, dat hij genadig is, voorbeden kan doen voor het volk. Toen het volk de zonde met het gouden kalf had gedaan, kon Mozes voorbeden doen, omdat hij wist dat God genadig was. En God vergeeft, God laat ook zien dat hij daadwerkelijk doet, hè, wat hij zegt. En hij gaat verder met het volk. God vernieuwt het verbond en gaat eigenlijk verder met de wetgeving waar ze daarvoor gebleven waren. Dat is bijzonder om te zien. Een van de laatste geboden die Mozes krijgt van God is het Sabbatsgebod, voordat de zonde met het gouden kalf gebeurt. En dan hier na dit gedeelte wat ik gelezen heb, gaat het weer verder met het Sabbatsgebod. En dan kun je ook heel duidelijk zien dat God gewoon verder gaat met het volk. Het vierde kenmerk wat ik wilde noemen, dat zijn de stenen platen die Mozes in zijn hand heeft. De tafelen wordt hier in de herziene vertaling genoemd. Het zijn eigenlijk platen of tabletten, zou je kunnen zeggen. Hoe ze precies uitgezien hebben, dat weten we niet. In ieder geval moest Mozes dragen. En op deze platen waren de 10 woorden van het verbond geschreven. En dat is het gedeelte wat we in Exodus 20 ook kunnen lezen. Gedeelte wat in sommige kerken ook wordt voorgelezen, de wet. En verschillende kerken hebben ook verschillende indelingen gemaakt eigenlijk, die 10 geboden op 10 woorden op een andere manier ingedeeld. En ik zeg 10 geboden, maar in de Bijbel wordt het heel duidelijk 10 woorden genoemd. En een gebod heeft heel duidelijk de betekenis van dit mag niet en dat mag niet, maar het wordt hier 10 woorden genoemd. Ja, in de katholieke kerk is er ook weer een andere onderverdeling gemaakt, waarin het eerste gebod eigenlijk, waarin de inleiding van God, dat God zegt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het slavenhuis geleid heeft, waarin die inleiding niet als gebod gezien wordt. En verder hebben ze dan het laatste gebod in 2 opgesplitst. Zo zie je dat mensen er op een andere manier mee omgaan. Maar in ieder geval was het wel duidelijk dat dit gedeelte op deze tafelen stonden. Maar wat eigenlijk belangrijker is dan de indeling van deze geboden, is dat Mozes de opdracht krijgt om deze stenen platen te bewaren in de ark. En dat lezen we niet in dit gedeelte, maar dat kunnen we wel lezen in Deuteronomium 10, vers 1. En daar staat, in die tijd zei de Heere tegen mij, houd 2 stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op naar mij toe. Ook moet u een kist van hout voor u maken, en ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt, en dan moet u ze in de kist leggen. En dus God geeft duidelijk aan dat hij ook deze stenen, de eerste stenen tafelen had hij beschreven, maar ook deze stenen tafelen, die had God zelf beschreven en Mozes moest ze in de ark leggen. En Mozes moest dat doen, zodat die stenen tafelen mee zouden gaan met het volk en dat ze ook een getuigenis en bewijs zouden zien van het verbond wat God met het volk Israël gesloten had. En zodat latere generaties konden zien, konden weten wat de kern van het verbond was en dat God dat verbond met hun gesloten had. Ik denk dat de ark en waar die stenen tafelen, waar die stenen platen ingelegd moesten worden, ook een voorbeeld, een heenwijzing is naar de Heer Jezus. Als we Psalm 40, vers 8 lezen, Daar gaat het over een profetie die David geeft over de Messias. En hij zegt daar, toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En dus hij geeft hier een profetie over de Messias. En de Messias die komen zou, die wet van God, die wil van God, die uitdrukking van de wil van God, zou hij in zijn binnenste dragen. En als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, dan kunnen we ook zien dat de wil van de Vader, dat juist was wat in zijn hart leefde, wat in zijn binnenste was. En dat lezen we ook in Johannes 5, vers 30, waar de Heer Jezus zegt, ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. De wet van God, de wil van God, dat was ook het hartsverlangen van de Heer Jezus. En dan komen we eigenlijk bij het vijfde kenmerk van het verbond wat ik hieruit wilde noemen. En dat is de glans die op Mozes gezicht ligt. En dat is ook eigenlijk wat centraal staat in dit gedeelte. En wat moet je bij die glans voorstellen? Ik denk niet dat iemand wel eens dit in werkelijkheid meegemaakt heeft. Misschien, maar het is toch best wel een uniek verschijnsel dat er een glans van op iemands gezicht ligt. En als je gaat kijken van wat dat woord glans betekent, dan kom je eigenlijk op het uitstralen van licht kom je dan terecht. En je zou het kunnen voorstellen als een spiegel waar het zonlicht opkomt, dat verspreidt lichtstralen. En dat is ook min of meer wat hiermee bedoeld wordt, met die glans die op Mozes gezicht lag. Het was ook niet een klein beetje glans of een klein beetje weerspiegeling. De Israëlieten die op Mozes wachten onderaan de berg, die konden al van ver zien, zeg maar, dat zijn gezicht zo'n heldere glans, heldere lichtstralen op zijn gezicht waren. Ik vroeg me wel af waarom je dat eigenlijk nu pas leest. Mozes had al eerdere keren met God gesproken en dan lees je eigenlijk niet van die glans. En ja, ik denk dat het juist te maken heeft met wat we ook aan het begin van dit hoofdstuk lezen, wat ik ook al genoemd heb, dat God zich bekend maakt aan Mozes met zijn naam, barmhartig en genadig en geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. En dat God zich daar laat zien dat dat komt doordat Mozes daarvoor gebeden had, toon mij uw heerlijkheid, laat mij uw heerlijkheid, uw glorie zien, waarmee eigenlijk u bekend staat, waarmee u bekend wil staan. En zoals ik de vorige keer gezegd had, in deze woorden komen juist Gods goedheid naar voren en God wil bekend staan bij zijn goedheid, bij zijn vergevingsgezindheid. En het volk wordt juist eigenlijk bang als ze die lichtstralen zien. En ze wachten op Mozes die met een antwoord van God zou komen. En ze zien aan deze lichtstralen dat Mozes met God gesproken heeft. En ze zien de heerlijkheid van God eigenlijk terug op het gezicht van Mozes. En daarom durven ze ook niet dichterbij komen. Maar Mozes die roept hen toch dicht naar zich toe. Roept hen toch naar voren, dat ze zullen luisteren naar hem wat God te vertellen heeft. En hij wil juist graag vertellen aan het volk dat God verder gaat met het volk. En als Mozes dan de wetten die God bekend heeft gemaakt, wat we ook in dit hoofdstuk hebben gelezen, als hij die doorgegeven heeft aan het volk. Terwijl hij die wetten doorgeeft, dan is dus zijn gezicht eigenlijk stralend van de heerlijkheid van God. Als hij daarmee klaar is, dan legt hij een doek over zijn gezicht. En ik heb dit gedeelte vroeger ook wel horen lezen en horen. Ik weet niet of ik het wel eens uitgelegd heb gehoord. Maar in ieder geval heb ik altijd het idee gehad dat Mozes dat deed omdat het volk bang was. Het volk durfde eigenlijk niet dichterbij komen omdat die stralen op zijn gezicht lagen. Maar ik denk niet dat echt is waarom Mozes die doek over zijn gezicht legde. Als je ziet wanneer Mozes dat doet, dan is dat heel duidelijk na het spreken, na het doorgeven van de wetten. Daarna legt hij pas die doek over zijn gezicht. En dan elke keer Als Mozes naar God, bij God komt om met hem te spreken, dan haalt hij die doek weg en spreekt hij met God van aangezicht tot aangezicht. En het is ook lastig om uit dit gedeelte te halen waarom Mozes dat doet. Het wordt hier eigenlijk beschreven als feiten, als een stukje geschiedenis. En er staat geen reden bij waarom Mozes kiest om dat te doen. Maar gelukkig vinden we in het Nieuwe Testament, waar Paulus ook hier over dit gedeelte spreekt, wel de uitleg voor dit gedeelte. En daar wil ik ook jullie nu naar meenemen. En dat is een gedeelte uit 2 Korinthe 3. Waarin Paulus eigenlijk een vergelijking maakt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond en de bediening van de geest, zoals Paulus het noemt. En laten we lezen vanaf vers 6. 2 Korinthe 3 vanaf vers 6. En dan lees ik tot en met 13 en dan ook nog vers 18 daarbij. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al in heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. En omdat wij dan dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. En dan lees ik ook verder in vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. En zoals ik al zei, Paulus legt in dit gedeelte uit hoe de Heer Jezus Christus hem geroepen heeft als dienaar van het nieuwe verbond, zoals hij dit hier ook noemt. En hij vergelijkt eigenlijk de bediening van Mozes en de bediening van de geest die hij gekregen heeft. En als je dit stuk begint te lezen, dan zie je dat Paulus het oude verbond de bediening van de dood noemt. En dat klinkt heel negatief, de dood. En als we net gelezen hebben dat het oude verbond was ook bijzonder en God had daar ook heerlijkheid op gelegd. En Paulus zegt hier de letter dood. De letter veroorzaakt eigenlijk dood. En met de letter bedoelt Paulus de woorden die geschreven waren in die stenen platen. En die wet die op die 10 woorden die op die stenen platen stond, die maakte wel duidelijk wat God wilde in het verbond. Maar ze konden niet de kracht geven om ook daadwerkelijk te leven volgens die woorden. En dat hebben we ook gezien bij het volk Israël, hoe zij daarmee omgegaan zijn. Die wet die bracht niet echt leven. En je zou de conclusie kunnen trekken als Paulus zegt de letter dood, of het is een bediening van de dood, dat die 10 woorden of die wetgeving, dat die slecht is. Maar dat is niet zo en dat legt Paulus ook uit in Romeinen 7. Die wet is niet slecht, maar de zonde die in ons is, die geeft de oorzaak dat als de wet bij ons komt, dat wij daartegen rebelleren. En zo komt de zonde in ons leven. Dus wel als oorzaak van de wet, maar de oorzaak van die dood eigenlijk, die het gevolg is van de zonde, dat komt door de zonde in ons. Het is niet de wet, de woorden van God die slecht zijn. En Paulus stelt hier de letter die dood tegenover de geest die leven brengt. En dat leven brengen, dat is niet zoiets als ergens leven inbrengen of levendigheid brengen. Maar het is meer, het woord betekent meer iets als nieuw leven scheppen. Hè, wat je ook bij de schepping ziet gebeuren. De aarde die was woest en leeg. Maar toen God het woord sprak, toen kwam er leven voort. Uit de aarde kwamen planten en bomen en kruiden. Alles ging bloeien en zaad dragen. En dat is eigenlijk hoe de geest werkt op het woord van God. Dat brengt nieuw leven voort. En dat is ook een eigenschap van de bediening van de geest waar Paulus het in dit gedeelte over heeft. En zoals ik al zei, het is niet zo dat die bediening van het van de wet in het Oude Testament, waar Mozes de dienaar was, dat hij geen heerlijkheid bezat. Die bezat heerlijkheid en dat zegt Paulus ook duidelijk. Het was niet zo dat er alleen maar een aantal regels en geboden waren. Nee, de heerlijkheid van God en ook hoe hij zich bekend gemaakt heeft in het Oude Verbond, dat was ook zichtbaar, die heerlijkheid, op het gezicht van Mozes. En die glans was zo intens dat het volk Mozes niet kon aankijken. Maar toch zegt Paulus, vergeleken bij de bediening van de geest, is het vervaagt het oude verbond eigenlijk, gaat eigenlijk teniet. En ik dacht, ja, hoe moet je dat voorstellen? Maar je zou dat kunnen voorstellen bij een heldere nacht, als de sterren goed te zien zijn en er is ook een heldere maan te zien. En dat is prachtig, je kan soms bijna in het licht van de maan kan je lopen en je weg vinden. Maar als de zon opkomt, dan verdwijnen de sterren. Die verdwijnen niet, die worden onzichtbaar omdat het licht van de zon zo sterk wordt. En dat is ook eigenlijk wat de bediening van de geest doet. Die is zo sterk, zoveel dichterbij, de komst van de Heer Jezus zoveel duidelijker, dat de bediening van het Oude Testament eigenlijk in het niet valt. En wat Paulus hier ook zegt is dat de bediening van het Oude Testament voorbij gaat. En in die tijd stond de tempel nog, maar die is later verwoest. En Mozes, die in het Oude Testament leefde, die ook de regels van God doorgaf aan het volk, die wist eigenlijk al dat die bediening voorbij zou gaan. Mozes geeft in Deuteronomium ook een profetie over een profeet die na hem zou komen. En dat kun je vinden in Deuteronomium 18, vers 15. Een profeet uit uw midden, één uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God u bij de hoor hebt gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben, ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En het volk was bang voor die glans, ze durfden niet dichterbij komen bij Mozes, maar het volk was ook bang toen God verscheen op de Sinaï. En daar kun je ook wel wat bij voorstellen als je leest hoe dat geweest is. En God zegt, ja, het is ook goed dat jullie daar bang voor waren. Ik zal een profeet geven die onder jullie zal komen wonen en die precies zal duidelijk maken wat mijn wil is. En wij weten dat Christus die profeet is. En toen Christus kwam, je kon je eigenlijk afvragen waarom waren de wetgeving van Mozes, was dat niet duidelijk. Hè? Mozes geeft de profetie dat God een profeet zal geven die duidelijk zal maken wat het volk echt moet doen, wat Gods wil is. Maar dat had Mozes eigenlijk ook al gedaan. En hij zou een profeet zijn, zoals we lezen in dit gedeelte, net als Mozes. En toch als we de komst van de Heer Jezus zien en hoe hij Gods wil bekend maakt. En dat hij uiteindelijk laat zien dat hij de Zoon van God is. En dat maakt het verschil. En toen ik dit gedeelte overdacht, dacht ik ook van ja, eigenlijk zou je in de tijd van de Heer Jezus geleefd willen hebben. Hè? Dan had je de Heer Jezus meegemaakt. Had je werkelijk kunnen zien wie hij was als Zoon van God. En ik denk dat, dat er wel meer zijn die dat verlangen herkennen. Of misschien periodes gehad hebben dat je dat graag zou willen. Maar als je dan dat vergelijkt met dit gedeelte, dan valt er wel meer over te zeggen. En als je kijkt naar de tijd van de Heer Jezus, dan waren er best veel mensen die moeite hadden om te begrijpen wat hij echt te zeggen had en wie de Heer Jezus echt was. En ik denk dat wij dat ook zouden gehad hebben als we toen geleefd hadden. En wat Paulus duidelijk maakt in dit gedeelte is dat het de Heilige Geest is die ons duidelijk maakt wie de Heer Jezus is. En als ik wilde ook een tekst aanhalen uit 2 Korinthe 5. Waar Paulus zegt, 2 Korinthe 5 vers 16. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. En hij wil als het ware tegen de Korintiërs zeggen, al hebben wij Christus ook, al zijn er mensen onder jullie die echt met de Heer Jezus geleefd hebben en hem van dichtbij meegemaakt hebben. En dan heb je nog niet echt een voorsprong ten opzichte van de anderen die dat niet meegemaakt hebben. Ja, want het is namelijk de Heilige Geest die laat zien wie de Heer Jezus werkelijk is. En de Heer Jezus zegt dat zelf ook in Johannes 16 vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Dus het was nuttig voor de discipelen dat de Heer Jezus zou gaan. Je zou in eerste instantie denken, ja, maar ze moesten nog van de Heer Jezus leren. Maar dat werk geeft de Heer Jezus aan de Heilige Geest. En dat is wat Paulus hier ook noemt, de bediening van de Geest, waar wij in mogen leven. En Paulus zegt hier ook in dit gedeelte, als we zo'n bediening hebben, die niet net zoals Mozes voorbij gaat, en dan hebben we ook veel vrijmoedigheid. Dan doen we niet net als Mozes, die een doek legde over zijn gezicht. En als je in dit gedeelte leest, dan wordt het ook duidelijker waarom Mozes die doek over zijn gezicht legt. En het is misschien een wat lastige tekst in vers 7. En dat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden. Vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden. De bediening die Mozes had, die zou eindigen. En Mozes legde die doek over zijn gezicht, zodat de kinderen Israëls, het volk, ook niet zou zien dat die lichtglans uitdoofde op zijn gezicht. En elke keer als hij met God gesproken had, was die lichtglans er weer wel. Maar Paulus zegt, wij hoeven niet net zoals Mozes te doen. Wij mogen met een onbedekt gezicht bij de heerlijkheid van God zien. En dat verlangen om de Heer Jezus te leren kennen, om in zijn tijd geleefd te hebben, of om de Heer Jezus nu beter te leren kennen, dat is heel normaal voor een kind van God. En dat als je dat verlangen hebt en je wil de Heer Jezus beter leren kennen, dan mogen we daar ook voor bidden. En dat is ook waar Paulus voor bidt in Efeze 1. En dat is een tekst die ook wel vaker aangehaald wordt hier. Waarin Paulus zegt, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand. En groeien in de kennis van de Heer Jezus betekent eigenlijk dat de ogen van ons hart en van ons verstand voor hem opengaan. En dat is wat de Heilige Geest doet. Maar dat gaat ook niet zonder het woord, zonder kennis van de Bijbel. En als we de Bijbel zelf persoonlijk lezen, dan is het ook heel goed om te bidden dat de Heilige Geest onze ogen opent voor wie de Heer Jezus werkelijk is. En anders zullen we nog aan de betekenis ervan voorbij gaan. En we gaan dan ontdekken wie de Heer Jezus werkelijk is. En dat wordt onder andere genoemd in Hebreeën 1 vers 2, waarin staat dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. De Heer Jezus is de uitdrukking van wie God is. Als we de Heer Jezus leren kennen, dan leren we God kennen, dan weten we wie God is. En zo staat het ook in Colossense 2. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Christus, de hele volheid van God wonen zou. En als we de Heer Jezus zo leren kennen, als we het woord tot ons laten doordringen, dan heeft dat ook gevolgen voor ons leven. Dan worden wij veranderd, zegt Paulus. Ik wil het laatste vers ook nog lezen, wat ik samen met jullie gelezen heb, al vers 18, waarin Paulus zegt, wij alle nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Het zien van de heerlijkheid van de Heere Jezus, van de Heere God, dat is wat ons hart verandert. De geest die wij hebben ontvangen toen we tot geloof kwamen, die is het die het zien van de Heer Jezus gebruikt om ons te veranderen naar dat beeld. Dus door het kijken naar de Heer Jezus worden we veranderd en gaan we steeds meer lijken op hem. En dat is, ons hart wordt veranderd naar het hart van God, zou je kunnen zeggen. En als ons hart veranderd wordt, dan is dat ook wat beloofd was in het Oude Testament. Dat de wet van God, die in stenen was geschreven, dat die nu eigenlijk in ons hart geschreven wordt. De wil van God wordt niet meer iets wat buiten ons is, maar wordt iets wat ons eigen hartsverlangen is. En het is heel mooi om te lezen in dit gedeelte hoe dat gebeurt. Hè? Door de kennis van de Heer Jezus en door de geest die ons verandert naar dat beeld. En Paulus zegt hier ook, het is als in een spiegel. En we leven hier nog wel door het geloof. We leren de Heer Jezus kennen door het geloof. We zien niet van aangezicht tot aangezicht nog. En ik wilde daarom ook eindigen met een tekst uit 1 Korinthe 13, vers 12. Waarin Paulus zegt, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Amen.